Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos.
Welkom op het allerlijpste festival. Je hebt geen kaartje nodig, want je bent er al. Er is heel wat losgemaakt. Soms zijn we anoniem, soms je net Ossebaak. Dit is de val van de kabal. Where we go, one we go all.
Alles wat je hoort over de misbruik en het vermoorden van kinderen, daar, is waar. En nog vele malen erger. Kinderen leveren veel meer op dan drugs.
Wow.
Veel meer. Heel veel mensen zeggen, ben je niet bang dat je vermoord wordt? En dan denk ik, nee, want weet je, de kabal is ongelooflijk voorspelbaar. Want we zijn echt fucked hier hoor, vergis je niet. Want... En ik ga niet zeggen van, Trump gaat het allemaal redden.
Nee.
Nee, zo werkt het niet.
Ja, maar hij heeft wel een plan.
Hij heeft wel een plan.
Dit is het begin van een filmpje op YouTube, waarin de bekende rapper Lange Frans zich laat kennen als aanhanger van de meest verschrikkelijke complotten. En in die onhoedanigheid laat hij zich nederig onderwijzen door Jeannette Ossebaard, die inmiddels van Facebook geweigerd wordt vanwege haar complottheorieën. Er is een wereldwijd netwerk van machthebbers die kinderen seksueel misbruiken. Maar gelukkig, Trump heeft een plan. En u gelooft toch ook niet dat die mondkapjes echt nodig zijn? Dat is het begin. Straks komt het vaccin en daarna wordt er een chip in je geplaatst, waardoor de regering alles van ons weet. Kortom, de wereld is een complot en Jeannette Ossebaard en Lange Frans onthullen dat voor u. En Doutzoek Roes en Willem Engel en ach, wie niet allemaal. Rosa van Gool en Koen van de Ven van de Groene Amsterdammer doken de afgelopen maanden in deze doldwaze wereld. Dag Koen, dag Rosa.
Hi Kees.
Ja, hi Kees.
Doldwaze wereld. Ja, ik ben er ter voorbereiding van dit interview ook ingedoken en ik viel van de ene verbazing in de andere.
Ja, ik me goed voorstellen, ja.
Schokken jullie ook of wist je al wel toen je eraan begon dat het zo erg was?
Ik denk wel dat we hebben het eigenlijk al best wel lang over. We hebben in het verleden ook wel veel onderzoek gedaan naar complotdenken bij andere thema's. Maar wat ik denk ik persoonlijk, en daar vonden Rosa en ik elkaar in op de redactie, wat ik heel opvallend vond, is dat ik het zo vaak ook gewoon in mijn eigen omgeving begon terug te horen. Zeker een sterk boek rondom corona. Dus dat je echt merkt van, goh, wat zie ik dat vaak rond? En dan, kijk, dit is, we zitten nu meteen, terecht lezen we nu de meest extreme vorm, maar ook van, kijk, dat je ineens in je omgeving hoort een vraag als, goh, wat heeft Bill Gates eigenlijk met de RIVM te maken? Dat je denkt, wow, moeten we dit gaan beantwoorden? Is dit de vraag die leeft?
En wat bedoel je met in je omgeving binnen de redactie van De Groene? Of wat?
Nee, daar absoluut niet. In mijn geval, in mijn familie hoor ik dat soms ineens terug. Nou heb ik een hele grote familie. En ook trouwens voor derde van ook hele intelligente mensen. Dat ik ineens denk, goh, die beginnen nu ook al te twijfelen aan bepaalde zaken. Zoals, wat ik zei, ik gaf net het voorbeeld van, zit Bill Gates achter het RIVM?
Ja,
Is er een relatie tussen 5G en corona? Dat soort dingen.
Ja, dus er is een daar komen we straks nog op. Maar er zit een zekere overlap van naar mainstream, heet dat dan. Naar de gewone media.
Ja.
Van deze complottheorieën. Rosa, verbazen jullie je ook over de populariteit van die complottheorie. Dat filmpje van Lange Frans, wat ik zag, ze noemen het een podcast, maar het is een filmpje, want het staat op YouTube. Dat was ik de 500.000ste die dat bekeek, zo'n beetje.
Ja, ik verbaas me daar wel over. En ik moet zeggen, daar zit ook een dilemma bij. Want dit filmpje is op Twitter enorm veel gedeeld door mensen die eigenlijk zeiden, wat is dit voor iets idioots? Er zit ook een verkapte doodsbedreiging aan Mark Rutte in, die nu door het OM wordt onderzocht.
Oké.
Dus dat is eigenlijk constant bij die complottheorieën ook iets wat gebeurt. Dat mensen, het is zo extreem en zo raar dat je meteen de neiging hebt om te zeggen, kijk, wat is dit voor iets raars. Maar dat zorgt ook voor enorme verspreiding, amplificatie.
Ja, dus die 500.000, ik was er één van, maar het kan best zijn dat er veel meer tussen zitten die...
Zoals jij, die denken van wat is dit?
Ja.
Maar niet allemaal natuurlijk. Nee. Er zitten ook, als je in de reacties kijkt, absoluut heel veel mensen die steun betuigen.
Ja, en ook mensen die gewoon op zoek zijn, hè, naar antwoorden in tijden van crisis.
Ja.
En denken, en die komen ineens ook hier terecht. Die denken, goh, misschien zit hier wel een verklaring.
Ja, nou is het natuurlijk ook zo. We leven in rare tijden. De regering neemt maatregelen die ze nog nooit genomen hebben. Dus dat creëert ook wel een klimaat waarin ook gekkigheid aan de andere kant, als het ware, meer uitgenodigd wordt.
Ja, ik moet zeggen dat ik als ik iets wel heb geleerd, en dat zal denk ik, we hebben met heel veel mensen gesproken, maar Roos en ik praat ook heel veel met z'n tweeën over dit onderwerp, is, ik denk dat ik dat ook wel beter ben gaan begrijpen of zo. We hebben geloof ik ergens in het stuk ook opgeschreven, complotdenken is troostrijk op een bepaalde manier. Hè. Ik vind het al bijna raar om te zeggen, maar we leven in pandemische tijden. Nou, dat klinkt echt, als ik het zeg, denk ik al, is dat niet dramatisch, is dit niet huiveringwekkend? Maar het is ook spannend. We hebben een premier die, ik denk terecht, zegt, ja, we hebben maar 50% van de kennis. Journalisten weten niet alles. We leven gewoon in een tijd van niet weten. En ja, dan is het natuurlijk ongelooflijk aantrekkelijk als er mensen opstaan die zeggen, ja, maar niet weten, we weten het wel. Het is gewoon heel duidelijk aanwijsbaar. Bijvoorbeeld, daar zit het kwaad of... Ja, je moet je aan zuffelen of die daar richting aan geven.
Ja, ik hoor die verklaring vaker, maar tegelijkertijd denk ik... Ja, ik word toch niet echt gerustgesteld als ik hoor van een complot van QAnon. Of QAnon, waar wereldleiders allemaal samen kinderen misbruiken. En ik geloof dat het Koninklijk Huis hun bloed aan het drinken is. Echt geruststellend kun je dat toch niet noemen, of wel?
Nee, dat vind ik ook een hele... Nou ja, een gedachte die ik ook heb gehad. Inderdaad, dat is heel tegenstrijdig. Enerzijds zeggen die mensen... ook iemand die in ons stuk aan het woord komt, een influencer, die zegt, ja, er wordt angst aangejaagd. Maar anderzijds komt ze inderdaad zelf met de meest vreselijke dingen, waarvan ik denk, als ik dat zou geloven, dan zou ik pas echt bang worden.
Ja.
Maar ik denk, wat Koen net ook zei, dat het wel, het is heel eng, maar er is wel een soort hele duidelijke strijding tussen goed en kwaad. Wij zijn goed, die andere mensen zijn kwaad. Het brengt het wel terug tot een... een soort heel basale strijd tussen goed en kwaad.
Ja,
in ieder geval, het is geen abstract gevaar meer waar je bang voor hoeft te zijn.
Nee.
Ik bedoel, nu zijn we bang misschien voor een virus. Of je berust in het feit dat je iets niet weet. Terwijl dan weet je gewoon, oh, maar het heeft een gezicht. Het heeft Bill Gates of Soros of weet ik veel niet. Ik kan mijn woede of mijn onvrede op kanaliseren. Ik denk dat is echt wel goed.
En dat je dan een soort front kan vormen. En dat is ook heel fijn natuurlijk. Je kan samen tegen de... slechte, kwaadwillende elite.
Ja, zo weten jullie er toch iets geruststellends van te maken.
Ik vind het geruststellend.
Geruststellender in elk geval. Nou goed, jullie zijn in die wereld gedoken. Daar gaan we een aantal dingen van bespreken. Dan komen we ook op die ontmoeting die je hebt gehad met Nadja van Os, was dat? Of van Os, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar eerst iets anders. Jullie maken onderscheid tussen klassieke complotdenkers en nieuwe complotdenkers. Wie geef ik het woord? Leg dat eens uit.
Ja. Nou, Roos, ga je gang.
Ja, dus klassieke complotdenkers. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de complotten rondom de maanlanding. Maar ook 9-11, MH17 eigenlijk ook nog wel. Dat zijn vaak toch, vaak even generaliserend mannetjes op hun zolderkamer. Die hele rapporten gaan uitpluizen. Het hele internet ondersteboven keren. En die komen dan met een alternatieve theorie. Een andere theorie dan de officiële.
Ja.
En dat is wat je daar verder ook van vindt, of je dat nou geloofwaardig vindt of niet. Dat is in ieder geval een hele hoop werk.
Bijvoorbeeld 9-11, dat is geen toeval hoe die gebouwen ingestort zijn. Precies. Daar hebben ze allemaal berekeningen voor, daar zit iets achter. Ja,
ja. En dan krijg je ook een hele argumentatie. Los van de kwaliteit daarvan. Dat is heel veel werk en dat is ook binnen dat kader is dat consistent. Dat is echt een theorie. En het nieuwe...
detectives zijn dat.
Ja, inderdaad. Ja. En het nieuwe complotdenken is... ik zou zeggen veel luier en veel makkelijker. Dat is namelijk gewoon de officiële lezing in twijfel trekken, vragen stellen. Ik stel alleen maar vragen, wie kan daar nou tegen zijn? Dus eigenlijk is het enige wat je doet, is het officiële, daar prik je een beetje in, dat probeer je te laten instorten, maar je plaatst er geen alternatief tegenover. Het is eigenlijk veel minder uitgewerkt en daardoor ook veel laagdrempeliger, want je hoeft er... je kunt na een paar uur research, hoor je er al helemaal bij.
Ja. Tenminste, dan denk ik aan Doutzen Kroes. Die is 6,5 miljoen volgers. En die doet Precies dat, hè? Precies. Die stelt dat vragen. Maar het feit dat zij die stelt, heeft dan enorme impact. En dan is Willem Engel, de man van antiviruswaanzin, of nu viruswaarheid, die lijkt dan iets meer op de oude, ouderwetse complotdenken. Want die heeft wel, ik bedoel, ik geloof niet zoveel van wat hij zegt, maar hij heeft wel heel wat studies, haalt hij aan in elk geval.
Nou, je ziet een versmelting, denk ik, van beide types. Wat Roos net zei, we hebben ook wel eens in deze podcast gezeten om het te hebben over... dat heet het MH17-complot, en dat zijn die zolderkamerdetectives. En,
zeker.
En die heb je natuurlijk hier ook, hè, de mensen die dat doen. En wat wij heel opvallend vonden, we hebben naar twee sociale media onderzocht, Twitter en Instagram, is dat we inderdaad op Twitter, wat misschien ook wel gewoon taliger is, gewoon letterlijk, het gaat om korte berichtjes. Dat vond ik eigenlijk al de klassieke vergaarbak van, laten we zeggen, die oude, maar op Instagram, wat... veel meer een universum is. Dat is voor de mensen die het niet kennen. Het zijn er trouwens ook heel veel in Nederland. Is een sociaal medium vol plaatjes, foto's. En wat veel meer draait om influencers. En dat is veel beeldende. En zeker op die tweede plek vind je misschien wat meer de nieuwe complotdenkers. Kijk, en uiteindelijk. Het is niet dat die. Ik denk eigenlijk, misschien moet je het zo zeggen. Ik weet niet of ze noodzakelijk iets anders propageren. Maar ze propageren anders in vorm.
Ze gaan anders te werk. Ja.
Het is niet, ik ga niet inderdaad op mijn zolderkamer al die boekenkasten door en al die rapporten. Ik kwam die mensen tegen. Hoor, bij MH17 die het JIT-rapport ook echt vaker hadden gelezen dan ik.
Ja.
Vond ik ook op een bepaalde manier ook indrukwekkend.
Ja.
Maar inderdaad, we zien nu ook de aantrekkingskracht van complotdenken voor mensen van, ik denk, onze leeftijd. Ik ben 28, ik weet even niet
hoe oud ik ben,
27. Maar ja, inderdaad, van mensen die... jong zijn, je zou denken digitaal geletterd, die op platformen zitten. En dat was een wereld van complotdenkers die gewoon voor mij, of tenminste een demografie van complotdenkers die voor mij nieuw was.
Ja, ja. Dus in plaats van de mannetjes op zolderkamers, zijn het nu vaak ook spiritueel aangehouchte vrouwelijke influencers. Dat is een beetje generaliserend, maar globaal gezien kan je dat wel zeggen.
Ja.
En een van die, we komen dadelijk op de manier waarop jullie dat onderzocht hebben, maar ik wil eerst naar Nadja van Os. Jullie hebben waarschijnlijk moeite gedaan om een paar van die influencers te spreken, neem ik me zo aan. Je hebt er eentje gesproken, waarom haar?
Nou, ik denk omdat zij iemand was die ook wel wilde. Ik had al wel langer tijd contact met een aantal influencers die wel op haar lijken. Niet iedereen wilde, sommigen wilden wel een beetje praten en het hierover hebben. En dan zei ik, goh, of zou het een idee vinden om met een collega hier eens een keer... of verder te praten. En zij reageerde eigenlijk meteen. En ook wel enthousiast. En ik moet ook eigenlijk zeggen dat het was ook eigenlijk best een leuke middag. We hebben bekend van de Valk Hotel bij Breukelen. Iedereen is er wel eens langs gereden. Ik denk toch wel 2 uur zitten praten.
Ja.
En zij kon heel goed. En dat maakt, denk ik, daarom vond ik dat gesprek ook wel goed wat we daar hadden. Is ze kon ook heel goed met ons reconstrueren waarom ze dit dacht. En ze twijfelde trouwens ook helemaal niet. Hè. We gaan daar geen debat aan van wel eens niet is. Maar wij willen gewoon weten, hoe kom je hierbij uit? Wat is het moment dat jij ineens denkt, goh, er zijn allemaal relaties.
Het is een soort ontwikkeling bij iedereen natuurlijk. Dus,
ja. En die konden we reconstrueren met haar.
Nou, laten we het even kort hier ook doen. Zij is coach. Dat wil zeggen, ze begeleidt mensen of groepen. Ik weet niet wat...
mensen individueel vooral, volgens mij.
En ze was niet van oudsher aanhanger van allerlei complotten. Ze was gewoon coach. Misschien was ze al wel een beetje spiritueel.
Ja, want ze coacht veel mensen met angsten. En doet dat inderdaad vanuit een bepaalde spirituele hoek.
En wat triggerde haar?
Nou, ik probeer het even goed te zeggen. Ik kan natuurlijk niet helemaal voor haar spreken, maar volgens mij... kwam dat vooral tijdens haar zwangerschap.
Oh ja.
Zij kreeg een paar jaar geleden haar eerste kind. Inmiddels heeft ze 2 kinderen.
Ze is tegen vaccinaties.
Nou, toen is ze zich naar eigen zeggen gaan verdiepen in vaccinaties. En ook haar woorden in een rabbit hole van informatie beland. Dus een konijnenhol waar je doorheen gaat, zoals Alice in Wonderland. En opeens is alles anders.
Ja.
En dat, nou ja, vanuit die hoek is ze ook... daar heeft ze eigenlijk heel weinig over naar buiten getreden. Omdat ze wel aanvoelde dat is controversieel. Maar nu met corona kwamen ook weer vaccinaties naar boven als de oplossing.
Ja.
En dat was voor haar een hele grote trigger om zich daarover uit te spreken.
Ze heeft inderdaad een Instagram-account. En dat is natuurlijk voor haar. Ze doet er meerdere dingen op, maar als coach is dat ook een beetje haar uithangbord. Ze heeft daar 18.000 volgers. Ben je niet de grootste influencer in Nederland, maar je bent een influencer. Wat de Roos zei, die voelde ook wel aan van ik moet hier niet, laat ik dat maar niet ventileren. En maar inderdaad, tijdens het begin van de coronacrisis dacht ze, ik ga me, dat zei ze ook, ik ga nu me wel uitspreken. Of zo zei ze, ik ga mijn waarheid staan.
Ja, ja, bijna een soort coming out.
Ja.
Het heeft haar ook duizenden volgers gekost en weer duizenden volgers opnieuw opgeleverd.
Het heeft er onder de streep wel meer opgeleverd.
Ja, dat is wel, ja, ja, ja. Het was wel een verandering van samenstelling.
Ja, ja.
Dus, dat denk ik wel.
Ja, ja. En verder een aardige vrouw.
Of? Ja, hele vriendelijke vrouw.
Ja,
ja, ja, absoluut. En ook interessant, want die zit ook in een bepaalde hoek. Nou ja, van Instagram, van inderdaad dat, ja, een beetje samen van spiritualiteit of semi-spiritualiteit. Komt tegen astrologie, yoga, food. Nou, inderdaad, coaching komt heel veel terug.
Ja.
Ik geloof, Loes Rijmen noemde dat uit in de Volkskrant. Ik geloof een poederroos universum of zo. Het is gewoon heel...
De kruidenvrouwtjes heel van Instagram.
Precies, zo noemden ze die. Ja, ja, precies. Ja. En zij heeft ook, kreeg ook op het moment dat zij zich uitsprak ook veel... Mensen die op haar lijken, ook jong, vrouwelijk, hip, ja, coaches, die jou ook contacteerden en zeiden, oh, ik vind het eigenlijk ook wel interessant. Dus die hebben ook onderling contact en zijn ook naar buiten getreden. En dat ook langzaam zich gaan uitspreken tegen bijvoorbeeld coronamaatregelen. Zoals ze dan zeggen, dat vragen stellen en de klassieke zin connecting the dots, dat soort termen.
Dat soort termen, ja. Jullie hebben dat eigenlijk in je onderzoek ontdekt, hè? Die verandering van de man op zijn zolderkamer naar de spirituele vrouw. Ja, ik maak er een beetje een schabloon van, mm-hmm, dat moet er telkens bij zeggen, maar het is ook geen onzin. Het is hoe heb je, Koen, de vraag maar aan jou, hoe heb je dat gedaan? Je hebt de Utrecht Data School weer van stal gehaald, zeg ik maar even. Die helpt
nou
vaker.
Precies, nou, voor de nieuwe leider, daar werken we samen, vaker samen mee, in dit geval met... Joris Veerbeek, een data-onderzoeker daar.
Oké.
Okay. En dat is inderdaad ook een... En de Utrecht Data School is ook van de Universiteit Utrecht.
Ja.
Wat we met hen hebben gedaan... We hebben met hen al wel vaker Twitter onderzocht.
Ja. Hebben we het hier ook wel eens over gehad.
Precies. En het fijne... je kan van alles vinden van Twitter... Maar het fijne eraan is dat het in die zin redelijk transparant is. Je kan...
Je kan bij die data.
Ja, precies. Ja. Je kan bij die data. Ik ga zeker niet zeggen dat het makkelijk is. Daarom werken we met zulke briljante mensen samen. Maar we kunnen dat doen en dat kost enige tijd.
Ja.
Instagram is van het bedrijf Facebook en die zijn veel minder transparant. Aha. Daar hebben wij het wel eens over gehad in andere podcasts. Maar dus wat we hebben gedaan is, en daarom duurde dat ook vele weken, is we zijn eigenlijk gaan kijken of we Instagram ook in kaart konden brengen. Dus kunnen wij een soort... ook weer boven Instagram gaan hangen. Die afbeeldingen staan ook op de website bij het stuk.
Een soort landschap schetsen eigenlijk. Ja. Wat gebeurt er nou?
Nou, dat duurde vele weken.
Ja. En hoe doe je dat? Want je kunt dus niet bij de data... Ja, zonder een heel technisch verhaal op te hangen.
Ja.
Maar je kunt dus niet bij de data zoals je er bij Twitter wel kon. Dan is het ook al moeilijk genoeg. Maar nu ben je gewoon, net als ik, je gaat gewoon naar Instagram. Of heb je nog wel...
Nee, we zijn ze stukje voor stukje gaan downloaden. Maar daar hebben we ook wel een methodiek voor bedacht.
Oké. Okay.
Met de universiteit vooral. Of de universiteit,
Joris,
met ons lijkt mij eigenlijk eerlijk om te
Joris
zeggen. En er kwam... kijk, op een gegeven moment, wat je wel weet, bij Instagram draait heel sterk om inderdaad om influencers. Het is een veel individualistischer netwerk, zou je kunnen zeggen, dan Twitter. Omdat het hangt, je hebt allemaal losse accounts. Dus we dachten...
Even denken, waarom is dat individualistischer dan Twitter?
Nou, het is vooral... Het is denk ik niet zozeer individualistischer, want op Twitter heb je ook iedereen zijn eigen account.
Ja.
Maar het is... het netwerk is wat minder zichtbaar dan op Twitter. Op Twitter kun je namelijk steeds op elkaar reageren, retweeten. En op Instagram is het meer gelokaliseerd op een account. Dus je hebt een foto en dan gaan daar mensen onder reageren. En die hebben weer hun eigen foto waar mensen ook weer onder reageren. Dus wat dat betreft zijn ze wat geïsoleerder.
Het is moeilijk
om dit heel uit te leggen zonder dat het medium kent, denk ik.
Ja. Nou, laten we naar
laat ik gewoon proberen in ieder geval je vraag te beantwoorden wat we op een gegeven moment dachten. En vooral Joris dacht, want we zaten hiermee. We willen gewoon Instagram beter begrijpen. Hoe ziet dat eruit in Nederland? En nou, die kwam met het toch wel briljante idee van laten we gewoon de 500 Nederlandse influencers pakken. Dat werden uiteindelijk 470, omdat alleen die accounts open stonden.
Die zijn bekend? Of hoe,
er zijn een aantal lijsten van wie zijn de Nederlanders met de meeste volgers.
Oh, okay.
Dus dat is gewoon een heel simpele lijst is dat. Toen is er gekeken, wie volgen zij allemaal?
Dus naar wie kijken zij zelf?
En toen hebben we op een gegeven moment als criteria, want anders wordt het te groot gezegd, alle accounts die wij opnemen in de lijst moeten door tenminste 2 influencers worden gevolgd. Nou, lang verhaal kort, dat worden 30.000 accounts.
Ja.
En die zijn allemaal in een landschap geplaatst als stipjes. En de positie van het stipje in dat landschap hangt af van in hoeverre het Instagram-algoritme jou adviseert om iemand te gaan volgen. Dus bijvoorbeeld, ik ga het gewoon maar met een voorbeeld oplossen. Als je naar mijn Instagram-account gaat, is misschien de kans groot dat je ook Rosa aangeraden krijgt. Omdat Instagram snapt, die mensen zijn gerelateerd aan elkaar.
En de groene, dat is misschien één.
Als je Koens foto's interessant vindt, vind je die van mij ook interessant.
Ja. En op basis daarvan kunnen we dus boven Instagram hangen en kijken waar zitten de verschillende groepen. En dan komt het allemaal... Komt dat een soort overzicht? Kun je naar kijken?
Nou ja, dat laten we naar die conclusie gaan. Die conclusie is dus dat je inderdaad groepen in een landschap ziet. Als het ware op een voetbalveld staan allemaal groepen bij elkaar. De spirituele, binnen de spirituele heb je nog een hele hoop onderverdelingen. Laat ik het aan jullie vragen. Even heel in het kort, wat is de belangrijkste conclusie als je naar die groepen kijkt? Kijk naar jou, Rosa.
Ja, heel kort. Als je naar die groepen kijkt, je ziet een hele grote overlap tussen de spirituele accounts en de complotaccounts op Instagram. Ik denk dat dat de belangrijkste conclusie is. En wat daarbij ook interessant is, is dat de complotaccounts veel vaker dan niet complotaccounts geïnteresseerd zijn in spiritualiteit. Dus die accounts volgen. Andersom is die relatie er trouwens niet per se. Dus als je geïnteresseerd bent in spiritualiteit, is het niet per se zo dat je daarin komt. Maar wel, met die aanbevelingen werkt het dus wel zo dat die mensen tussen die groepen eigenlijk heen en weer gestuurd worden.
Instagram duwt je wel een beetje die kant uit.
Ja, je belandt in die hoek. Ja. En dan is de kans vrij groot dat je daar een keer op stijt.
Goed. Nou, mensen die daar meer van willen weten, verwijs ik nu naar het artikel.
En naar de website. En daar staan
één
alle...
ding inkoppen nog, en dat is omdat, dan grijp ik even terug het begin van het gesprek, dan zit je weer inderdaad op, wat doet spiritualiteit, wat doet religie? Ja, dat biedt een beetje houvast, misschien een beetje hoop in moeilijke tijden. Maar dat zou meer weer de verklaring zijn van waarom zit je niet zelf toe. Maar sorry, dat was even...
Hele goede aanvulling, want dat blijft toch een... om het nog ingewikkelder te maken... complotten bestaan ook gewoon. Er zijn in de echte wereld zijn complotten. Snowden heeft onthuld dat we door de NSA en de Engelse geheime dienst, de Britse geheime dienst, allemaal gevolgd zijn. Misschien nog steeds wel worden, jarenlang. Nixon is af moeten treden vanwege Watergate. Zeker. De moeder van alle complotten voor journalisten misschien wel. Ja.
De Irak-oorlog is wel eens argument opzetten.
Ja. Dus dat maakt het ook zo ingewikkeld in de wereld. Dat je kan de gekste complotten bedenken. En dan zijn ze nog niet zo gek als wat er in het echt gebeurd is.
Ja. Wat ik denk ik cruciaal vind. En daarom zijn we voor dit stuk ook gaan praten met, ik noem ze maar even, representanten van de oude media. In dit geval de overheid van NOS en van het AD.
Ja.
Kijk. Het is gewoon helemaal waar wat je zegt. Hoe complotten bestaan en complotten moeten onderzocht worden. Maar wat zo fascinerend is aan deze de mensen die wij nu in dit stuk bestuderen, complotdenkers, of vooral de nieuwe complotdenkers, is dat ze hun vertrouwen hebben opgezegd in instituties als bijvoorbeeld de wetenschap of de journalistiek, die inderdaad, we werken allemaal aan de journalistiek aan deze tafel, die soms ook fouten maken, die soms niet werken, die soms tekortschieten, maar die in ieder geval... zijn bedacht als, er werken meerdere mensen, buigen zich over stukken. We hebben een soort checks en balances bedacht, allemaal regels. Er is een soort heel systematiek van wanneer kom je tot informatie. Als wij een complot willen bewijzen, dan zullen wij bepaalde regels en wetten moeten volgen. Anders worden we op ons vingers getikt hier door de hoofdredactie.
En de naam van de Groene of de Volkskrant of de NRC staat dan voor het feit dat er iemand is die jou daaruit selecteert als jij dat niet goed doet, dat werk.
En deze mensen zeggen eigenlijk, die mensen moet ik eigenlijk allemaal niet meer, want die vertrouw ik niet. En dan bijvoorbeeld Nadja, die we ontmoeten, had dat heel sterk. Die zegt, jullie werken misschien ook voor mensen die belang hebben, weet ik veel wat. En dan leggen we wel uit beleefdheid, dat is niet helemaal zo, waarom denk je dat? Maar dat, in plaats daarvan geloven deze mensen inderdaad op een individu online met een Instagram-account, die gewoon... prachtig universum schetsen of een soort antwoord.
Maar waar nog veel minder, nog veel minder controle is.
Die heeft alleen. Ja, nee, dat is moeilijk vechten met een website met 1000 journalisten van de New York Times tegen een Duitse Kroes met 6,5 miljoen volgers.
Maar het interessante is dat veel van die complotdenkers dus zeggen, de media en vooral in Amerika, die hebben allemaal een rijke eigenaar en die heeft bepaalde belangen. Nou, dat klopt tot op zekere hoogte ook. In Nederland ligt dat wel iets anders. Maar heb je ook, tuurlijk, je hebt overal altijd belangen. Daar wijzen zij dan constant op.
Ja.
Alleen als het dan gaat om de belangen van complot-influencers, om ze maar even zo te noemen, dan is het altijd alsof dat volkomen zelfzuchtige, zich opofferende mensen zijn.
Ja.
En dat is dus ook niet helemaal zo.
Nee, jullie wijzen er fijntjes op dat er ook een hele industrie achter groeiende is. Ja. Inmiddels beginnen de verbouwers hier weer te boeren. Dus we gaan het niet te lang meer maken.
Bouwput Amsterdam.
Ja, het bouwput Amsterdam. Ik wil nog één aspect met jullie bespreken. De reactie van de gewone media. Er zijn twee reacties. En eentje daarvan is fact-checks. Die populair zijn geworden de afgelopen jaren, denk ik. Bij Reuters, dat heb ik uit jullie artikel gehad, hebben ze een filmpje ontmaskerd. En dan, u gaat het geluid zo horen, maar dan moet je denken wat je ziet. Is een monteur met helm en mondkapje en die is aan het werk bij een 5G-zendmast. En dan ineens, je zult het niet geloven, stuit hij op een onderdeel wat hij daar moet monteren. En daar staat potverdorie COVID-19 op.
Het beste feit is, show you log. It's a piece of fucking 5G kit and it says COVID-19 on it. I don't really know of any product produced by any company that produces circuitry like this that has the brand name COVID-19, but that's what it says on the fucking circuit board. Why the fuck are they putting circuitry like that in towers like that? I just don't fucking understand.
Waarom stoppen ze een COVID-19 onderdeel in de 5G-masten? Veel duidelijker bewijs kun je niet krijgen. Nou, onzin natuurlijk. Filmpje deugt helemaal niet. Reuters zoekt dat uit. Maar het staat voor iets anders. Daarom breng ik het nu op. Dat zegt Hans Nijhuis volgens mij ook in jullie artikel. Die factchecks die alle kranten die zichzelf respecteren aan het doen zijn, is misschien niet verkeerd, maar het levert het. Het zet ook niet echt veel zoden aan de dijk.
Nee, volgens mij is het Marcel Geloof, de hoofdredacteur van de NOS, die dat inderdaad zegt in ons stuk. Ja, het is heel ingewikkeld, want ik heb inderdaad gepraat met die hoofdredacteur van dit Reuters fact-check team.
Ja.
En zij hebben voor dit verhaal, nou, dat was op zich journalistiek gezien een heel leuke fact-check, want ze hebben toen met een telecombedrijf samengewerkt en die hebben een kastje voor hun gedemonteerd. Nou ja, dan konden ze precies zien welk onderdeel dat dan was. En dat COVID-19 stond daar niet, maar dat was op een andere, nou ja,
ze worden opgeplakt.
Erop geplakt, ja. Dus dat was op zich voor journalisten een hartstikke leuke oefening. Maar je hoorde het misschien al in het fragment. Die man heeft een Noord-Engels-Brits, noorden van Engeland een accent. Maar dat filmpje is ook in Amerika daarna nog helemaal viral gegaan.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen, ja, wat levert zo'n factcheck nou eigenlijk op?
Ja.
Niet heel erg veel, zeker niet als de mensen die je probeert te bereiken geloven dat jij in de zak van de elite zit.
Ja.
Wat zij dan zegt, en ik denk dat daar zeker wat in zit, is ja, die echte diehards, die ga je niet overtuigen. Maar er staan ook een hele hoop mensen omheen die twijfelen en die misschien wel voor zo'n Reuters factcheck vatbaar zijn.
Ja. Ja, eigenlijk moeten wij allemaal, en met wij bedoel ik consumenten van informatie, dus iedereen, een soort journalisten worden die in staat zijn om bronnen te beoordelen.
Ja, al kun je ook zeggen, en dat was natuurlijk zo, dat is op zich, kijk, het idee van bestaande media, en dan bedoel ik de klassieke media, krant, nieuwswebsites, was natuurlijk ergens ook, dat idee is nog steeds niet fout. Het idee dat je gewoon denkt, nou, ik abonneer mij op een bepaald blad. Ik snap wel dat ik een beetje vrije parochie aan het preken ben trouwens, maar of ik ga een bepaalde nieuwsheid,
omdat telegraaf,
ik, omdat ik, ja, of de Telegraaf, dat maakt echt niet uit. Dat kan je zelf kiezen.
Ja.
Gelukkig hebben we heel veel verschillende media, bijvoorbeeld in een land als Nederland. Maar ik stel mijn vertrouwen in een groep mensen die voor mij inderdaad feiten verifiëren, die volgens bepaalde methodiek voor mij dingen uitpluizen.
Ja. En je besteedt dat eigenlijk uit. Dus je betaalt een abonnement en dan besteed je dat uitzoeken uit. En met sociale media betaal je niet zo'n abonnement.
Ja.
En dan moet je dat zelf gaan doen. En dat blijkt inderdaad toch moeilijker dan mensen misschien op het eerste gezicht zouden denken.
Ja, dan moet je die beoordeling helemaal zelf maken. En dan kan het zomaar zijn dat je Duitse Kroes, dat je niet weet dat zij eigenlijk daar helemaal niet zoveel van af weet. Wat ze eigenlijk ook eerlijk zegt, hè, ik heb er een paar uur onderzoek naar gedaan en ik stel een paar vragen. Maar er is heel weinig voor nodig om een complottheorie in omloop te brengen. Daar hebben we nu geen tijd meer voor. Dat zit ook helemaal heel mooi in jullie artikel, vind ik. Ik wil nog naar één ander effect op de gewone media. En dat is wat Marcel Geloof, zijn naam viel al, de hoofdredacteur van de NOS, de afgelopen zomer zei in Op 1 over de toenemende bedreigingen waar zijn journalisten mee te maken krijgen.
Op steeds meer momenten is er een situatie waar er een enorme druk op je gelegd wordt tot het niveau van bedreigen. Als je niet dit of dit doet, als je niet dit of dit uitzendt of dit niet meer uitzendt, Dan komen we de studio bezetten of dan vallen we verslaggevers lastig. En dat gebeurt ook steeds vaker. Gaat ook vaak goed. Hè? De sfeer was ook best gemoedelijk vandaag. Maar bijvoorbeeld demonstraties op het Malieveld, daar hebben we echt van alles meegemaakt. Bespuugd, bedreigd, geïntimideerd, apparatuur beschadigd.
Ja. En auto's ondergepiest.
Het pissen tegen auto's van ons aan. En bij één demonstratie hadden we toen 8 bewakers meegenomen.
Jeetje,
en ik vind het ook ernstig dat natuurlijk een deel van de politiek voedt dit. En werkt mee aan dat vijandbeeld. In Amerika zien we Trump het doen, maar ook in Nederland zien we bij de PVV, bij Forum van Democratie, die voeden het wantrouwen richting de journalistiek.
Een zorgwekkende ontwikkeling, lijkt me. Hebben jullie eigenlijk ook te maken gehad, of heeft een groene verslaggever ook wel eens te maken met van jullie zijn van de mainstream media? Of
nou, op social media kan ik je wel voorspellen dat dit artikel een hele hoop QAnon-accountjes gaat opleveren. Ja. Maar goed, gelukkig geen fysieke bedreiging. Nee. Of zo.
Maar bij de NOS dus wel, en er zat aan tafel ook iemand van Omroep Gelderland en die had hetzelfde verhaal.
Zeker, ja.
Ja, dat is toch wel zorgwekkend.
Ja, absoluut. En toont ook die worsteling waar we het net over hadden. Toen begon ook over zo'n factcheck. Hoe ga je nu om met een soort groep mensen die eigenlijk gewoon, laten we zeggen, buiten de wereld van een soort feiten en debat. En daar kun je heel veel meer stemmigheid in hebben. Gewoon zeggen, maar feiten doen er voor mij niet toe. We halen ook een boekje aan A Lot of People Are Saying. Heel veel mensen zeggen het gewoon. Of ik zie gewoon een filmpje van die man in Noord-Engeland. Wat kun je daar nog tegenover zetten? Als mensen eigenlijk gewoon niet meer voor reden vatbaar zijn. Ja. Ze zijn dom, maar ze willen gewoon niet redeneren. Ze willen niet praten in een wereld van
feiten
en dat soort dingen. Ja? Dat is echt heel ingewikkeld. Ik denk dat inderdaad, we zijn naar het AD en naar de NOS gegaan omdat zij gewoon de missie hebben, de ambitie om een hele grote doelgroep te bedienen in Nederland.
Ja.
En nou ja, ik moet zeggen, ik weet niet of we met een hele duidelijke conclusie komen. We kunnen zeggen dat ze er mee worstelen. En waar jij nu net op duidt, het is inmiddels, vertaalt zich dat soms ook politiek, naar politieke partijen die, waarbij ze niet zeggen, nee, ik denk bijvoorbeeld anders over een bepaald plan. Nee, ik geloof gewoon niet in bepaalde instituten, in bepaalde democratische wetten. Bijvoorbeeld de simpele wet, agree to disagree, we kunnen prachtig debatten. Maar nee, je bent onbetrouwbaar, je deugt niet. En dat is denk ik hetgeen waar Marcel Geloof even op wees. In Amerika zetelt dat al in het Witte Huis, in de persoon van Trump. En in Nederland hebben we ook krachten die gewoon zeggen, zoals Wilders deze zomer, hef de NOS maar op en ontslaan Marcel Geloof en al zijn mensen.
Maar ik denk dat toch ook wel, om niet heel hegemineer te eindigen, een klein lichtpuntje moet het toevoegen.
Vertel, Rosa.
En dat is dat ook de abonnementen op juist klassieke media in die coronatijd toegenomen zijn. Dus je ziet eigenlijk een soort informatiekloof ontstaan. De ene helft gaat, of het ene deel gaat naar de klassieke media, zegt ik heb informatie nodig van jullie. En de andere gaan naar die sociale media, die raken meer sneller in die complotten. En ik denk dat complotdenken op zich, dat het bestaat, dat is helemaal niet zorgwekkend. Dat is altijd, vanaf de oudheid, de hele geschiedenis lang. Maar hoe groot het is, dat verschilt natuurlijk wel per periode.
Ja.
Dus ik denk dat het aan al die, ook aan ons, aan journalisten, aan wetenschappers, aan politici is om zoveel mogelijk van die omstanders toch naar dat andere kamp te krijgen. En dat je daar ook wel enige invloed op hebt. Je zult nooit iedereen overtuigen, maar transparantie, dingen uitleggen, in gesprek gaan, niet zeggen jij bent dom omdat je dit gelooft.
Nou, dat lijkt me inderdaad ook heel belangrijk.
Dat zijn hele belangrijke dingen, denk ik.
Ja. Ik merk wel hoe vaak, ik afgelopen jaar vaak complotdenkers gesproken en heel vaak, ik heb mezelf voorgehouden, maar altijd als ze iets vragen over, maar waarom moet jij dit stuk dan schrijven? Zij denken gewoon dat ik een opdracht die krijg op de redactie van ga dat even doen.
Ja.
En als ik dan zeg, maar wil je gewoon, zal ik eens uitleggen hoe het werkt bij ons? En dan ga je dat helemaal uitleggen, we vergaderen en dan ga je dat. En ik geloof echt niet, ik heb niet de illusie dat je al die mensen verandert. Maar er zijn er wel een aantal die dat gewoon ook heel interessant vinden. Heel veel mensen weten ook niet hoe media werken. Je kan inderdaad, dan zou ik helemaal aan bij Rosa zeggen, ja, misschien dat is wat je kan blijven doen. Wees transparant. Als je een fout maakt, altijd fouten aan het herstelsen.
Ja.
En leg uit wat je doet. Ja. Leg uit wat media zijn.
En neem mensen serieus, hoe gek ze soms ook praten. Tenminste, merk je zelf bij de voorbereiding.
Praat inderdaad, niet zijn. Ja.
Nee. Oké, dank jullie wel. Rosa van Gool, Koen van der Ven. Rosa, dit is jouw afscheidsinterview in de podcast.
Ja, voorlopig want, hoop ik. Ja. Ik hoop dat ik nog wel eens mezelf terugschrijf in de podcast.
Ja, dat zou ook kunnen. Maar wat ga je doen?
Ik ga naar Italië. Daar word ik correspondent voor de Volkskrant.
Aha, vanaf wanneer?
Begin november. Dus dat duurt nog even.
Oké, dan kunnen we jou leren. En blijf je ook nog voor de Groene schrijven?
Dat ben ik zeker van plan, ja.
Het ligt er ook aan hoeveel tijd je daarvoor krijgt natuurlijk.
Ja, maar ik vertrouw erop. Nou. Ik hoop dat ik een keer over Italië mag komen praten. Ja.
Ik hoop het ook. Kom ik naar Rome toe om het daar met jou over te hebben?
Dat moet dan.
Voor de podcast heel
dat we allemaal hebben ingetekend op een weekend Rome. Ja.
Oké, dank jullie wel.
Dank je wel.
Dank je wel.
Lees dat allemaal in De Groene deze week over complottheorieën. En verder in De Groene een onderzoek naar de stoppersregeling voor varkenshouders. Die is goed voor de Rabobank en voor de boeren. Alhoewel de helft van de boeren al aangekondigd heeft dat ze het niet gaan doen. Maar hij is zeker niet goed voor natuurgebieden. En een portret van een bekende Indiase vrouw, Oprah Winfrey. Die zonder invloed van Big Capital en met nieuwe technieken de onafhankelijke journalistiek weer mogelijk maakt. Nou, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Hoe dat werkt, ga naar groene.nl. Kunt u lezen hoe u De Groene kunt krijgen voor €30, 3 maanden lang. U kunt reageren op deze podcast. U kunt ook complottheorieën insturen naar podcast@groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in de podcast-app of een korte recensie. En met hoe meer sterren we krijgen, hoe hoger we op allerlei tiplijstjes komen. En dat geeft weer nog meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer met achtergronden bij het nieuws. En in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Madelon de Goffouw en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kevenade.